Welkom in het Wolatelier, de podcast die gaat over wol, draadjes en alles wat erbij hoort. Wij zijn Femke, Lonneke, Monique en Ellen en we gaan je om de week bijpraten over alles wat er speelt op wolgebied.
Hallo, welkom lieve luisteraars. Daar zitten we weer op ons oude stekkie in het Wolatelier.
In Tilburg deze keer.
In Tilburg, inderdaad.
Het atelier van Ellen.
Juist, Centrum Tilburg. Nou ja, in ieder geval Binderingbaan. Ja. Nou, we hebben een heel erg leuk onderwerp. Maar daar gaan we het straks over hebben. Dat gaat ook over Tilburg. En daar is gewoon heel veel over te vertellen. Dat komt zo. We gaan eerst heel eventjes... ik kan jullie mededelen. Heb ik gehoord van... uit betrouwbare bron vernomen. Dat we meer dan 10.000 keer zijn beluisterd.
Ja, nee. Op Spotify, hè? Dus misschien ja, op andere Spotify,
ja.
Zaken ook
dat
nog.
Gaat, oh ja, dat gaat alleen over Spotify, ja. Want we zijn dus te luisteren op Spotify. We hebben ook nog Podimo. We hebben ook nog...
Google Podcast.
Ja, dus er zijn meerdere opties. En we hebben, zijn sinds kort ook te beluisteren via YouTube. En daar zijn heel veel mensen blij mee. Daar heb ik reacties over gehad.
Oh,
fijn, want ik heb geen podcast-app. En nou kan ik het sowieso luisteren. Ik begreep dat we rond de 500 volgers zitten op Spotify. Hè?
Ja.
Ook hartstikke goed. En sinds vandaag zitten we op 700. We zijn over de 700 op Instagram.
Wauw.
Ja, het is echt heel leuk. Dat mensen steeds weer nieuwe, toch weer nieuwe mensen erbij komen. We hebben nog wat leuke reacties van de kijkers, de luisteraars. Ja, mensen vonden trouwens die foto heel erg leuk. Heel veel reacties op gehad. Dus dan zeg ik misschien voor hun kijkers. Want die hebben ze ons natuurlijk zien zitten. En wat ziet het er gezellig uit.
Ja.
De ruimte was natuurlijk super gezellig. Ja. Maar ook gewoon zoals wij erbij zitten. Het is gewoon,
altijd gezellig.
Altijd gezellig. Dan hebben we Daisy van Wijk. Die is eigenlijk een haakster. Maar ze is heel enthousiast over de podcast. Ze zegt, ik heb jullie nu ontdekt. En ik ben het helemaal vanaf het begin aan het terugluisteren.
Dus ik ga heel goed.
Leuk, hè? Ja, welkom, hè? Voor alle nieuwe luisteraars natuurlijk.
Ja, zeker. Er zijn heel veel mensen die zich hebben aangemeld. Of heel veel. Een aantal. Best wel interesse voor de lees WhatsApp groep.
Ja, de lees je mee groep.
De lees je mee.
Daar wordt al op gepost. En er zijn, ik heb wat meer vlaggetjes mee, haaksters. Dus
leuk,
erg leuk.
Het wordt erg groot.
Ja.
Vleesje.
Ja.
Maar er kan nog meer bij. Dus als er mensen zijn die denken, oh, ik wil ook in de lees-app groep. Als je van plan bent om in 2024 iets met lees te gaan doen. Of je bent al met lees bezig. Dan ervaren of niet, maakt helemaal niet uit. Je kunt aansluiten en dan, er wordt gewoon heel veel gedeeld. En je ziet wel, dat was wel het enige puntje van mensen die nu aansluiten.
Ja.
Die zien de eerste berichten niet terug.
Jammer is dat,
en
hè?
Dat is wel jammer. Ja. Maar goed, daar moeten ze zich maar bij neerleggen. Er komen nog heel veel berichten.
Ja, precies. Ik denk dat als de mensen die al een keer iets hebben gepost, straks wat verder zijn en weer eens opnieuw posten.
Precies.
Ja. Dan, maar daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar ik heb er ook al gelijk inspiratie uit opgedaan. Dus het heeft mij al goed geholpen.
Mooi
groepje.
Nou, superleuk. Heel veel mensen die heel enthousiast zijn over jouw tatoeage, Femke.
Ah, leuk.
Ik heb gezegd, hij was nog niet af. Hij moest nog even afgemaakt worden. Maar
zal ik dan vertellen? Hij is af.
Wow.
Ja, afgelopen vrijdag, toen hij dus live ging, de vorige aflevering, heb ik in de martelkamer gezeten.
Nee. Oh, Femke, laat het nu even.
Ja, ik laat hem dus nu voor het eerst inderdaad hier zien. En jullie kunnen hem ook zien, want ik zorg natuurlijk voor een update
van de details, hè? Hoe fijntjes het is.
Wat is nu aangevuld ten opzichte van de vorige keer? We zien nu echt de rode draad, hè? En de spintel.
Ja, de spintel, op zich vorige keer waren de outlines, zoals ze het dan noemen, die waren er al. Dus de lijnen die stonden er al, maar het is nu dus ingekleurd. Dus het spinnenwiel is nu ingekleurd, maar ook de gezichten.
Er zit meer diepte in.
Ja, die zijn inderdaad, ze hebben nu echt een gezicht gekregen. Eerst waren het vooral nog lijnen. Het spinnenwiel dus is inderdaad, eigenlijk zijn overal is wat meer aangezet, behalve het haakpatroon. Want dat vonden we juist eigenlijk heel mooi, dat het op sommige plekken wat dunner was en wat dikker was. En,
dat was om het wiel.
Om het wiel heen is inderdaad een haakpatroon. Ja. Dus zoals je inderdaad bij breien natuurlijk ook met schema's kunt werken, is dat voor haken ook zo. En het is dus,
Ik zie het.
Ja, echt prachtig.
Het patroon is gewoon echt helemaal te haken.
Ja. Oh, wat leuk. Leuk.
Wauw, indrukwekkend. Hey,
en hoe lang heb je nou uiteindelijk in de martelkamer gezeten? Laat het even over de pijn hebben en het afzien.
Of wij het ook gaan overwegen of niet?
Nee. In totaal denk ik rond de 8 uur.
Zo. Ja. En op de pijnschaal van 0 tot geen pijn en 10 verschrikkelijke pijn?
Was het de eerste sessie heb ik eigenlijk van 0 tot 10 is het een hooguit een 5 geweest, denk ik. Maar de afgelopen week was het zeker die rode lijnen.
Ja.
Die zijn met een dikkere naald gezet, maar die moesten ook echt in één keer. Dus dan is het gewoon alsof ze met een mes door je arm trekt. Dat was echt heel pijnlijk. En er zit ook een bolletje wol in. En daar zitten ook rode lijntjes in. En die lijnen die zitten op een heel dun stukje huid.
Ja.
Dus dat was ook heel erg pijnlijk.
En doe je daar van tevoren al iets innemen tegen de pijn?
Nee.
Gewoon
bikkelen.
Alleen, hoort erbij. Ja,
ik kwam er alleen achter dat ik dus 's morgens ontbeten had. En daarna niks meer op had. En ik fietste rond 1:05 naar huis.
Zo.
Of nee, 3 uur was het ongeveer. En toen dacht ik, oh shit, ik ben echt helemaal leeg.
Maar blijven die lijntjes nou, blijft dat zo mooi? Of gaat het nog een beetje vervagen? Of is dat niet?
Ja, het zal wel nog een klein beetje breder worden. Meestal loopt het een beetje uit. Ik laat aan de andere kant mijn andere tatoeage zien. En deze lijnen waren zeker niet zo dun. Maar de lijnen hier, hier zit in dit vorstje zijn ook hele dunne lijntjes. Maar die waren ongeveer zo dun als de dunne lijnen. Ja.
Hey, en ik had nog één vraag, want het viel me op dat de vrouwen, want het zijn natuurlijk 3 vrouwengezichten, hè, dat had je vorige keer verteld. Een jonge vrouw en een moeder en een wat oudere dame. Dat ze geen pupillen hebben.
Ja.
Is daar ook nog...
Zijn ze die vergeten?
Niet vergeten. Simone, die de tatoeage gezet heeft, die heeft hem ook ontworpen. Ik heb, zal maar zeggen, de ideeën, wat ik erin wilde hebben, heb ik aan haar gegeven. Daar heb ik een aantal plaatjes bij aangeleverd. En juist die klassieke stijl van die vrouwen, die komt echt van haar.
Ja.
En ik vond het wel mooi, omdat het daarmee ook... Het gaat juist ook heel erg om wat je niet ziet met je ogen, maar wat je ziet met je gevoel. Het is niet per se allemaal letterlijk. Dus ik vond het eigenlijk wel mooi dat...
Het is symbolisch eigenlijk.
Ja, precies. En anders dan kijken ze ook naar iets. En dat beperkt ook.
Ja.
Dus, maar dat is inderdaad puur symbolisch.
Ja, ja. Oké. Hoi.
Nou, fantastisch. Nou, dan hebben we hier nog...
Ik ga door naar de volgende. Ik heb een hele lijst.
Even kijken. De Sock Madness hebben we het vorige keer uitgebreid over gehad. Ja. Heel veel vragen. En hoe zit dat dan precies? En ik ben heel benieuwd wat jullie gaan maken enzovoort.
Ja.
Maar nog geen mensen die zeiden, dan doe ik ook mee. Ja, we hebben een nieuwe vraag voor de wollen muts.
Yay! Fijn.
Het komt vandaag niet aan bod, maar de volgende keer gaan we weer de wollen muts doen. Ja. Dus dan, wie weet. Even kijken. Dan gaan we naar, waar zijn wij mee bezig? Ja, we hebben het al over het leesbreien gehad. Zullen we het daar eerst even een rondje over, kort.
Ja, leuk.
Wat we daar mee aan het doen zijn, want Femke was bezig.
Met de sjaal, een heel simpel, zo simpel mogelijk patroon en dat viel eigenlijk best tegen. Dus ik heb het alweer helemaal uitgehaald, omdat ik merkte dat ik toch ergens verspringingen had. Mm-hmm. En toen ben ik opnieuw begonnen. En nou probeer ik hem toch, want het was lees heen en lees terug. En nou doe ik lees heen en Pearl terug. Dus averechts terug om te kijken of dat dan of dat ik dan een beter resultaat krijg. Maar ik heb hem heel even neergelegd. Want ik ben nou eigenlijk lees aan het haken. Oftewel een filet aan het haken. Want ik wil er heel graag restjes op maken en een gordijn hebben, snel en effectief. Dus, maar...
Ja.
Ja. Lonneke.
Ja. nou, ik had volgens mij al aangekondigd dat ik niet meteen met een heel groot leesproject zou beginnen. Want ik wilde eerst even van de adventwolletjes iets maken. Waar ik dan straks nog iets meer over zal vertellen. Ja, ik zie Monique natuurlijk best vaak. En Monique was heel erg leuk met vlaggetjes bezig. En in het appgroepje was ook iemand die zei, ik ga met een heel klein werkje beginnen. En die begon met het zeepzakje.
Ja.
En in mijn hoofd gaat er dan gelijk van alles in beweging. Toen dacht ik, oh, iets kleins. Maar want bij die vlaggetjes vind ik ook leuk. Maar één vlaggetje vind ik dan weer zo weinig. Ik denk, ja, dat moet wel slinger worden voordat het... En dan wordt het weer zo groot. Toen dacht ik, iets kleins. En ik zat te kijken naar mijn blad op tafel. Daar staan allemaal kaarsjes op. En dan had ik om een jampotje had ik een keer iets gemak gemeet. Wat dus een heel leuk windlichtje eigenlijk geeft. En toen dacht ik, ik niet?
Nou snap ik hem, ja.
Maar kan ik niet? Ja, nu gaat het dus. Zo werkt een Lonnekehoofd, jongens. Zo gaat
het. Ik snap het ook helemaal. Ja. Mijn hoofd zou dat ook
doen. Dus toen dacht ik, zou ik niet van dat lees een lapje kunnen maken, à la vlaggetje, maar dan rechthoekig. Hmm. En dat om een potje doen, zodat ik weer voor de volgende winter, of voor nu, maar weer een leuk windlichtje heb. Nou, toen heb ik natuurlijk gelijk van het vlaggetje wat mij het meeste aansprak, even Monique heel lief aangekeken voor het patroontje.
Ik heb het helemaal uitgelegd, nee.
En moest ik eerst het patroontje natuurlijk even omzetten van het driehoekige naar het rechthoekige. Nou, en even een beetje met de steekverhouding. Ik had eerst te veel steken opgezet, dus ik was eerst begonnen. En het bleek toch iets ingewikkelder dan... Het was iets ingewikkelder dan ik had voorzien. Dus het was ook niet helemaal goed gegaan. Dus toen dacht ik, oké, poging 2. Ik haal het weer helemaal uit. Ik zet minder steken op. Nou, lapje gebreid. Maar ik was al tijdens het breien... Weet je kan het dan soms zo uittrekken en dan zie je natuurlijk hoe het wordt. Mm-hmm. Toen dacht ik al van... dat patroon eigenlijk wat ik verwachtte te zien... Zag ik toch niet zo heel duidelijk. Dus ik vroeg me af hoe het ging worden. Nou, en nu staat het inmiddels hier op tafel. En het zijn eigenlijk dotjes met daaromheen open cirkels. Dat zou het moeten zijn. Maar ik dacht, ja, laten we niet alleen de succesverhalen hier vertellen. Want als ik heel eerlijk ben... Dan behoeft dit nog wel een poging 2. Want ik ben er nog niet helemaal weg van.
Nee, het maar is wel effect. Een heel gezellig effect. Juist. Zelfs deze mislukking.
Ja, mag je gewoon zeggen. Want zo vind ik het zelf
ook. Strakheid
levert
wel een gezellig effect op. Dus het is toch effectief.
Ja, want ik dacht, ik ga met jullie ook even de verbeterpunten bespreken.
Het is heel huiselijk.
Ja, dank je. Ja. Huiselijk, ja. Maar denken jullie niet, want we zullen ook even een foto plaatsen. Ik denk dat ik een dunner garen moet pakken. Denken jullie niet dat het iets te veel... Dit is een fingering getwijnd wollig draadje.
En dat het iets dichter wordt.
Maar juist opener nog.
Ah.
Dat de steekjes kleiner worden. Ik denk dat er al met al nog te veel wol zit.
De steekjes kleiner, want als het opener wordt, worden de steekjes te groter juist.
De gaatjes worden wel groter, ja. En de steekjes ook. Je hebt, denk ik, gelijk.
Dan wordt alles groter.
Ja. Maar stel je voor dat we... Ja, wacht even. Stel dat we...
Ja, nou even... we kunnen zo'n proeflapje eromheen doen.
Ja, oké. Ja. Kletsen jullie even door.
Nou, ik denk dat we inderdaad gewoon even verder moeten gaan. Want dit is natuurlijk zeer visueel.
Ja, dat
dus,
klopt.
Hier mist onze luisteraars.
Ja. Zo raken ze helemaal het draad kwijt.
Ik ben ook net zo nieuwsgierig naar het effect. Ja. Maar laten we dat...
We gaan heel even door naar...
Hoe lees ik op dit moment?
Hoe lees jij?
Ik heb een vierde vlaggetje gemaakt.
Kijk.
Ik ben even opgeslokt door een ander project waar ik straks nog even iets over vertel. Dus het heeft heel even stilgelegen, maar ik ben wel aan het voorbereiden voor een grote sjaal. Okay. En ik wil een grote sjaal gaan maken op het moment dat ik mijn sokmetters af heb en hopelijk ook de vlaggetjes af heb. Dus wat heb ik? Ik heb op dit moment 4 verschillende leeswolletjes. Mm-hmm. Een zijde van 700 meter per 100 gram, een katoen van 1000 meter per 100 gram, een merino van 1400 meter per 100 gram. En die heb ik zelf geverfd, dus die laat ik nu even zien. Daar heb ik een gradient gemaakt met rood naar zwart. En ik heb ook nog een cashmere van 1770 meter per 100 gram.
En ga je daar allemaal iets van maken dit jaar?
Nou, dit jaar weet ik niet, dus ik wil er in ieder geval eentje doen. En ik denk dat ik bij de dikste begin en dat ik dan heel langzaam naar de dunste ga.
Slim.
Dus dat was een beetje mijn idee. En ik heb een boek besteld, A Legacy of Shetland Lace. Die komt uit Lerwick en dat is in Shetland.
We hebben bij de vorige aflevering deze al gepost.
Ja, maar nou is hij is echt binnen en er staan wel een paar hele leuke sjaals in. Vooral wat langwerpigere sjaals die ik voor mijn iets dikkere wolletjes ga gebruiken. Super. Dus dat is eigenlijk mijn status.
Nou, fantastisch. Ja, ik zit hier as we speak te breien aan de Moonnes sjaal. Heb ik vorige keer al heel veel over verteld. Ja. En het gaat gewoon voorlopig zo door. Want bij iedere pen komen er weer een aantal steken bij. Dus hij wordt groter en groter en groter. Dus.
Maar jij zit hier volgens mij zonder chart of patroon dit helemaal zo uit je hoofd te breien.
Ja, ik zit gewoon averecht te breien. Dus dat is heel simpel.
Oké.
Okay. Ja, dus gewoon averecht terugbreien en straks moet het weer volgens patroon. Maar dat is voor nu een beetje onhandig.
En op hoeveel procent zit je, denk je, van een sjaal?
Ik denk dat ik...
Ben je al over de helft?
2/3 of zo.
Oh, zo.
Ja, want als ik dit figuurtje af heb... Dan moet er nog een randje omheen. Maar dat lijkt weinig. Maar het zijn hele lange naalden die je nou breidt. Dus.
Ja. En we zien op dit moment niks. Want alles zit halverwege de...
Ja.
Zo zien we het wel. Het is heel mooi.
Het komt allemaal nog. Dus het is gewoon een project.
En als dat geblokt wordt, wordt het fantastisch. Ja.
Dus dat is even de lezen verhaal. Nou, de sokmetters hebben we al eventjes genoemd. Daar zijn we voor aan het inschrijven. En we hopen iedereen enthousiast te krijgen. Dat gaat vanaf 14 februari van start. Dan gaan we even naar Monique, want die is weer super creatief geweest. Want ik zie een hele lijst met wat je allemaal aan het maken bent.
Als het te veel is, moeten jullie gewoon zeggen stop, want het wordt te lang.
Jij mag gaan
doen. En anders knip je het er straks gewoon uit.
Oh, dat kan ook. Ja.
Maar ik leg even mijn werkje neer wat ik niet noem. ik ben bezig, en misschien heb ik het al een keer eerder gezegd, met de Nordiska van Caitlin Hunter. En ik zal hem even laten zien, want ik ben... ik heb iets aan mijn naald wat hele gerammeld. Dus vandaar dat jullie rammeltjes horen. Dit is hem.
Mooi. Oh, ja. En, mooi.
Hier ben ik heel trots op.
Oh, ja. Heel mooi geweest. Dubbel gebreid, ja.
Ja, ik was hier aan begonnen. Of ik wilde hier aan beginnen. En ik heb daar hol scharen voor. Alleen de stekenverhouding was... veel kleiner dan het originele patroon. Maar als ik mijn patroon met 1,5 vergrootte, kwam ik bij een van de grotere maten, kwam ik gewoon op een normale trui. Dus ik had zoiets van, nou weet je wat, dat ga ik gewoon doen. Dus ik ben maat 5 aan het breien met Holst. Hij wordt dus 1,5 keer, anders zou hij 1,5 keer zo groot worden. Anders was hij 150 centimeter omtrek geweest. Nou, dat is hij nu helemaal niet. Dus ik heb alle patronen zelf omgeschreven. En de mouwen vond ik ook niet zo mooi. Dus die heb ik ook nog zelf omgeschreven. Dus wat dat betreft ben ik daar best wel heel creatief mee bezig geweest. Waar ik tegenaan liep was dat... er zit kleurwerk. Want het is eigenlijk een effen trui van boven. En aan de onderkant de mouw en... Aan de onderkant van
want je breidt hem wel van boven naar beneden.
Ja. Daar zit kleurwerk. Dus de foto zal getoond worden. Maar omdat je kleurwerk hebt en dan een boord gaat breien... klapt die boord als een gek naar boven. Dus dat was echt geen gezicht. En daar heb ik de techniek gebruikt die ik ook bij de...
Ziggurat
heb gebruikt. En dan ga je dubbel breien. Dus je gaat aan de binnenkant... heb ik met 2 kleuren ook een boordje gebreid. En die brei je dan op het einde samen... En dan krijg je gewoon een heel mooi boordje wat gewoon recht naar beneden valt.
Maar je breidt hem
ter plekke dubbel of brei je hem in zijn geheel? Je breidt eigenlijk twee boordjes.
Je breidt twee boordjes en je pakt de steekjes op van je eerste boordje. En dan brei je één naald minder en dan brei je hem samen. En ik vind hem gewoon erg mooi. Hij wordt ietsje dikker. Ja. Hij valt mooi naar beneden. Dus ik vind hem eigenlijk heel erg mooi. Dus daar ben ik heel erg blij mee.
Snap ik.
Maar ik zit een beetje met de veehals. Ik haal dit er even af. En dan mogen jullie me straks even mee helpen. Ik heb nog nooit een veehals gemaakt. Dus dit is de eerste waar ik een bord op moet zetten. En ik heb dus al een andere stekenverhouding. Dus wat nu gebeurt is dat ik hierachter heb de goede stekenverhouding voor mijn maat. Mm-hmm. Alleen die is veel te wijd. Aan de voorkant heb ik een stekenverhouding die veel te klein is. Die lijkt goed te zijn. En ik heb hier te snel geminderd. Ik ben te rigoureus aan minderen geweest. Bij het veetje onder. Ah. En nou weet ik helemaal niet meer wat ik nou aan moet gaan passen. Normaal helpt Lonneke me altijd. Dus Lonneke, jij moet me straks even
helpen. Zullen we er straks even op gaan puzzelen?
Om even te kijken wat ik nou precies moet doen. Want ik wil hem heel graag afmaken. Dan heb ik straks een heerlijk lettertruitje. Dus dat is mijn Nordiska. Dus daar ben ik best deze week heel erg veel mee bezig geweest.
Ja, hij is ook echt bijna klaar. Dus.
Hij is bijna klaar. Dus als deze uitzending live komt deze aflevering, denk ik dat hij af is. Dus er is een hele grote kans dat hij af.
Dat is een paar dagen foto. Maar. Hè?
Dat is maar een paar dagen.
Ja, maar jij kent de tempo van Monique. Dat is zoals een speedhitter.
Ik begin s'avonds om 7 uur en ik stop om 11 uur. Dus dan kun je best heel veel breien. Nou ja, ik heb al gezegd dat ik ben aan het verven geweest. Mm-hmm. Ik heb al gezegd dat ik mijn lees heb geverfd.
En hoe heb je dat gedaan? Dat gaat nu zo ver.
Nou, wat ik heb gedaan is, het was een bon van 1400 meter. Die heb ik in 10 delen opgerold met mijn paraplu.
Ja.
Die heb ik zo gebonden dat ik echt een lus had. De volgende lus, dan weer de lus. Dus dat je eigenlijk die 10 lussen naast elkaar kon leggen. Die heb ik zo in mijn verfbak gezet. En ik heb er wat houtjes tussen gezet. Ik heb 5 verschillende kleuren verf aangemaakt die steeds donkerder waren. En die heb ik eroverheen gegooid. En dat is een beetje in elkaar gelopen.
En zo is het gegaan.
En als je hem dan naar de rand op gaat rollen, dan zijn wat lusjes door elkaar gegaan. Dus ik heb 1400 meter met de hand opgerold.
Want ik zie ook wel eens dat ze dan zo'n hele cake in één keer verven. Hè? Dus dat ze hem eerst helemaal rood maken, zoals in dit geval.
Oh, ja.
En dan hem erin doen en dan komt het niet helemaal naar binnen, maar dan zit het aan de buitenkant.
Maar ik heb het inderdaad op deze manier gedaan.
Mooi.
Het was erg leuk om te doen. Mm. En toen we bij Femke zaten, toen had het gesneeuwd.
Ja.
En ik mocht toen niks vertellen, want toen was ik niet aan de beurt. Maar ik had toen sneeuw geverfd. Dus ik heb dit met sneeuw geverfd. Dus ik dacht dat laat ik ook even zien. En misschien leuk om ook te vertellen hoe je dat doet. Ik had eigenlijk heel weinig wol. Dus ik had nog één strengetje met wat glitter erin, sokkenwol. En ik had witte mohair. Mm-hmm. Of ecru mohair. Die heb ik in mijn lekbak gelegd. Dus dat is een bak waar water doorheen kan lekken. Mm-hmm. Daar heb ik een andere bak onderheen gezet. Ik heb gewoon sneeuw uit de tuin gepakt. Nou, dat is ondertussen een beetje ijs. Dat heb ik een flinke laag bovenop gedaan.
Dus je hebt de wol op de lekbak?
Op de lekbak, daar sneeuw. Daar een grote laag sneeuw. En ik heb van dat poederverf van Landscape. En daar heb ik het thema zomer. Heb ik 6 verschillende kleuren. Die ben ik er gewoon een beetje willekeurig overheen gegaan.
In de sneeuw zomer.
Dat is echt een erg mooie kleur.
Ja, en dan gaat het smelten.
Maar waarvoor die sneeuw dan? Dat begrijp ik.
Dan gaat het smelten. Dat verfstof, dat is poeder.
Ja.
Dat gaat heel willekeurig. Wordt dat opgenomen. Dat gaat er heel geleidelijk doorheen. En dan drupt eigenlijk je verf met de smeltende sneeuw door je wol heen. En als je dat doet, dan krijg je ik vind hem zelf echt fantastisch.
Ik heb het inderdaad ook al
eens gedaan. Het was toen ook zo mooi geworden. Want ik heb het ook een keer gedaan, toen was het heel erg mislukt.
Maar toen hadden we geen lekbak eronder, dus er lag alles in. Maar hij is gewoon heel erg mooi geworden.
Wat leuk, joh.
Ja, precies. Bij mij lag
mocht het een keer sneeuwen, dan... En je hebt vooral poederverf is het mooist. Dan is het gewoon heel leuk om een keertje te doen. Dus
Maar Femke en ik kijken hier elkaar een beetje begripvol aan. Want wij hebben het ook alle twee eens een keer gedaan. En bij mij was het heel modderig geworden. Maar de truc is dus wel, jij zei dat net, dat je echt moet zorgen dat je...
Dat het water eronder uit kan.
Je sneeuwwater weg kan. Want je moet het niet laten zitten.
Niet in het water.
Ik moet zeggen, het was bij mij niet één kleur geworden. Want ik heb hem inderdaad een wolletje met blauw. Ja, nee, die is op zich was die nog wel... Oké, maar...
Niet zo mooi als die van
Hij moest echt wel heel leuk. En het is best moeilijk om te wachten dat de sneeuw gesmolten is. We hebben het een paar jaar geleden gedaan. Toen dacht ik, die sneeuw moet buiten blijven staan. Nou, dan duurt het heel erg lang. Dus dat was geen goed idee. Maar nu, ik zal een foto plaatsen. Ja. Ik vind het echt... ik vind hem heel erg leuk. Ook die mohair heeft hele andere kleuren. Dus dat is geweldig.
Dat is prachtig.
Heb ik nog tijd voor een... kort kleine...
Nou, korter dan.
Ja. Over 10 minuten komt onze gast binnen.
Oké.
Maar dat kan denk ik wel. Ja. Pas het gewoon aan.
Nou, het is niet waar ik mee bezig ben. Maar ik ben aan het breien voor andere mensen. Dus ik had vorige keer al gezegd dat ik voor mijn vriend een muts aan het breien was. Ik heb nou voor een collega van mij een muts gebreid. Aha. We hadden een nieuwjaarsbingo. En daar moesten we cadeautjes voor maken voor €5. Nou, ik had nog wat wol van de sokken van Marcel over. Ik had nog een extra bolletje gekocht. Dus daar heb ik een hele mooie beanie gebreid. De Brezel beanie van Svetlana Volkova. En was
de collega er blij mee?
Het was ingepakt, dus mensen kregen zo een cadeautje als ze bingo hadden. En het was mijn collega die altijd een muts draagt. En die is er heel blij mee, maar ik had hem expres niet te groot gemaakt. Ik dacht, ik kan beter een stukje eraan breien. Want we hebben ook nog een dame bij mij in het team. En het zou zonde zijn als hij bij haar veel te groot is. Dus ik heb hem weer mee teruggekregen. Ik heb 2 herhalingen extra gedaan. Hij heeft nou geen beanie meer, maar hij heeft nou een muts met een omslag.
Ah.
Dus hij loopt er mee rond. Dus dat vond ik
leuk.
Is heel erg leuk. Ik heb voor mijn moeder ook wanten gebreid.
Mm-hmm.
Ook van Svetlana Volkova. Hetzelfde patroon, ook de Brezel. Waar ze heel erg blij mee is. En het leukste wat ik vind is dat mijn moeder op dit moment begonnen is om een deken voor mij te gaan breien.
Oh, wat leuk.
Ik heb geen geduld met breien voor een deken. Mijn moeder wil heel graag breien. Ik heb nog heel veel Shetlandwol. En gisteren heeft ze er een proeflapje laten zien. Dus die is nu voor mij een deken aan het breien. En dat vind ik zo leuk. Super dus dat was het vermelden waard. Bedankt Moeke.
Nou, mooi.
Snel genoeg.
Nog even naar Lonneke?
Nee.
Nou, ik denk dat het een beetje lang wordt.
Normaal nemen we allemaal rustige tijd, maar we hebben nu namelijk een heel leuk hoofdonderwerp.
Ja.
Zullen we daar maar naartoe gaan? Dan vertellen we de volgende keer weer verder.
Ja, precies. Ja. Ja.
Want we kunnen, ons kennende, blijven we de hele avond. Ja. het hoofdonderwerp is namelijk, eigenlijk de stad waarin we nu zijn, Tilburg. Tilburg als wolstad.
Textielstad,
ja. Je kunt het dus, het wordt dus heel veel wolstad genoemd. En je ziet het ook heel veel terug, hè, bij schaakvereniging, wolstad, textielstad ook. Ik denk dat het, we krijgen dus zometeen een hele leuke gast. Die, het was eigenlijk een soort anekdote. Misschien moeten we haar alvast even inleiden, of doen we dat daarna? Ja, ik kijk even naar Lonneke, want die heeft haar gesproken.
Ja.
En dat was toen jij hier in de winkel stond, toen kwam zij binnen.
Ja. En wij hadden al een beetje het idee, omdat we natuurlijk ook al wisten dat er in de historie van Tilburg heel veel leuke dingen te vermelden zijn over wol.
Ja.
En toen vertelde zij zulke leuke verhalen, dat ik zei, dat zou echt leuk zijn als je dat een keer in de podcast wilde vertellen.
Ja,
dus dat komt zij straks doen. Maar misschien kunnen we al even wachten met haar introduceren tot ze er straks is.
Is goed. Dan vertel ik even kort even over voor mensen die niet uit Tilburg of omstreken komen. Hoezo Tilburg-Wolstad? Ik heb even wat feitjes op een rij. Rond 1600, dus dat gaan we een heel eind terug, waren er heel veel schapen rondom Tilburg. Er was veel schapenteelt. En toen was Tilburg al de wolstad van Brabant. Vond ik wel heel grappig, want dat wist ik nog niet. Een echte textielstad werd Tilburg in de 19e eeuw. In 1880 waren er in Tilburg, en toen was het natuurlijk een veel kleinere stad dan nu, het was niet zo uitgebreid, waren er 145 wolfabrieken.
Nou,
ik sloeg stijl achterover. Tilburg stond vanaf dat moment als textielstad op de kaart. De fabriekseigenaren die woonden in hele grote herenhuizen. Die hadden het, die hadden het goed, zullen we maar zeggen. Eén daarvan is eigenlijk hier op, 100, 200 meter afstand. Op het Korvelplein staat een, dat is nu eigenlijk apotheek en huisartsenpost. Maar dat was vroeger van een textielfamilie. De wevers, die hadden het natuurlijk niet zo breed. Dat waren vooral de mannen, die weefden vaak thuis. In het begin werd er heel veel gebruik gemaakt van thuiswevers. En hier in de straat staan nog een aantal echt wevershuisjes van toen. En eentje daarvan is, of twee, nee, drie geloof ik zelfs, zijn er hier afgebroken. En die zijn in het textiel, of in het Openluchtmuseum in Arnhem weer opgebouwd. Ja. Dus die staan daar. Dat zijn de huisjes uit de Bergdijkse straat.
Ja, in drie verschillende periodes.
Oh, wat leuk.
Heel, heel leuk. En dat zijn de huisjes die staan aan het begin van de straat. En er staat nog steeds een rijtje daar.
Oh, dus, want ik ben daar geweest. En ik ben zelfs in dat wevershuisje geweest. Maar toen wist ik helemaal niet dat het hier uit de straat kwam.
Want hier uit de straat, grappig hè?
Dat is erg leuk, ja.
In de fabrieken was het ook keihard werken en zelfs kinderen werkten daar. En het was ook niet ongevaarlijk, er gebeurden regelmatig ongelukken. Een indruk van hoe die machines werkten, want toen kwam dus die industrialisatie op gang, dat kun je nog steeds zien in het textielmuseum. En over het textielmuseum gaan we het straks ook nog even hebben, want dat was vroeger een textielfabriek. In Tilburg is dus een heel mooi museum met de hele historie van Tilburg. Maar ook de moderne tijd, hè, wat er nu ontworpen wordt op het gebied van textiel. Dan nog even apart vernoemen de AB-fabriek. Dat was de fabriek die eigenlijk heel veel Nederlanders kenden. Want daar werden de AB-dekens gemaakt. En mijn ouders bijvoorbeeld, die kregen voor hun huwelijk van mijn opa en oma een deken uit Tilburg. Dat was het huwelijkscadeau. Dus dan zie je wel hoe bijzonder eigenlijk. Hè? Van 1890 tot 1909 daalde het aantal thuiswevers. Want er kwamen natuurlijk steeds meer machines. En het ging allemaal natuurlijk steeds meer machinaal. Van 1500 tot 344. En de textielarbeiders, daar waren er toen 5400 van. Dus dat is enorm veel. De laatste thuiswever was Frans van Geloven. Ja, het zegt mij niks, maar dat zullen de oude Tilburg nog wel weten.
Van Geloven, hè? Frans van Geloven.
En die, even kijken, die was in de jaren 40 van de vorige eeuw, hè, was die tot meer dan 80 jaar, heeft hij nog het handweversvak uitgevoerd.
Mooi.
Daarna kwam natuurlijk de globalisering. Hè. Het werd veel goedkoper om alles in Azië en Afrika te laten maken. De textielindustrie is uiteindelijk helemaal uit Tilburg verdwenen. In 1950 waren er 44.000 werknemers in de textielindustrie. In 1965 1.700 en in 1977 2.010. Dus dat is enorm afgenomen. En nu is het eigenlijk, de historie is nog te vinden in het museum. Maar verder is er heel veel ook verdwenen en gebouwen zijn ook weggehaald. En de AB-fabriek is nu natuurlijk ook nog, kun je wel gaan kijken, maar het is...
Het zit er nog wel. Er zijn nog een aantal dingen waar je natuurlijk echt goed ziet. Er zijn inderdaad die AB-fabriek, textielmuseum De Pont is ook een oude textielfabriek.
Oh ja,
en dat is nu een museum voor moderne kunst. Zeer de moeite waard. En daar zie je ook echt de hokken nog waar de wol in opgeslagen werd. En echt heel gaaf. Maar je ziet, we hebben best nog wel wat schoorstenen ook staan. Ja,
maar er is nog meer, hè? Want ik ben sinds vorig jaar ben ik als ambtenaar bij de gemeente Tilburg aan het werk. En dan krijg je een introductie en dan ga je naar het regionaal archief.
Ja.
En daar hebben we dus ook uitleg gehad. En je ziet in Tilburg ook heel veel driehoekige pleintjes en die hebben ook inderdaad allemaal te maken met de schapen die daar 's morgens vertrokken, 's avonds terugkwamen. Dus er zit hier echt Tilburg ademt gewoon wol uit. Maar we hoorden de deurbel, dus ons bezoek komt.
Nou, we hebben onze gast aan tafel. Beatrice, welkom.
Dankjewel.
Echt superleuk dat je kon komen. We hadden eigenlijk een leuke situatie in de winkel. Ik zat toen met mijn oor, ik hoorde toen heel slecht. En toen had ik Lonneke als mijn hulpje. En die kwam jou tegen. En die riep zo, Ellen, we hebben weer een anekdote. Ja. En ter plekke heb ik er dus niet zoveel van meegekregen. Maar Lonneke heeft wel verteld. En jij hebt gewoon aan den lijve ondervonden wat Tilburg-Wolstad was. Hè?
Ja.
En ik vind het heel leuk om daar gewoon wat over te horen. Wat je toen ook verteld hebt.
Nou, ik heb niet in de wol gewerkt. Maar nee. Ik ben wel een nazaat van een familie met een wolffabriek.
Kijk, dat is natuurlijk heel... Dat is natuurlijk, wordt steeds bijzonderder, hè? Ja. Dat is wel heel erg leuk.
Beatrice kan misschien eens vertellen van hoe... jij zei, je bent dus een kind uit een echte wolfamilie met een wolfabriek.
Ja.
Had jouw vader bijvoorbeeld nog een wolfabriek?
Het gaat om Mommas & Co. Die fabriek is opgericht in 1862 in de Gorkestraat door Christian Mommers. Dat was de vader van mijn overgrootmoeder. En ik weet niet exact hoe die fabriek begonnen is. Maar die is begonnen met het gebouw ongeveer waar nu het Textielmuseum in zit.
Ja.
En ik ben daarnaast geboren op nummer 98.
Dus het woonhuis was naast de fabriek?
Ja, ik weet niet of het het huis van de fabriek was. Ik vermoed van wel, maar dat heb ik niet nagevraagd. Maar daar ben ik geboren in 58. En mijn vader was een van de nazaten die in die fabriek werkte toen al. Die is in 57 daar begonnen.
En dat was dus echt wat nu het museum is?
Ja.
Het Textielmuseum. Ja. Bijzonder,
letterlijk,
hè?
Ja.
Wauw.
Nou, en die Chrisje die is in 1900 gestorven. Toen heeft zijn zoon Alfons hem opgevolgd. Mm-hmm. Die overleed in 94. En bij het testament heeft hij laten vaststellen dat de twee zonen van zijn tweelingzus, en die tweelingzus is dus mijn overgrootmoeder, de fabriek zouden erven. Okay. En dat is gebeurd.
Aha.
En een van die zonen is mijn grootvader. Was mijn
grootvader. Ja.
En ik weet niet beter als dat die fabriek er vroeger was. Ik heb natuurlijk heel veel overgehoord, meegemaakt, geweest als kinderen. Een auto vol en ga daar maar spelen. En dan ging mijn vader de post doornemen.
Je mocht daar naar binnen?
Ja. Ja.
Was het niet gevaarlijk?
Nee, je moest natuurlijk uitkijken, maar dan moet je overal.
Ja.
Maar dat was niet meer in de Gorkestraat. Want in de jaren 50, ik denk voordat ik geboren werd, is er nieuwbouw gepleegd over het kanaal, achter het Twee Steden ziekenhuis. Dat stuk, het eerste stuk grond over het kanaal. Mm-hmm. Daar hebben ze een hele, voor toen moderne, grote fabriek gebouwd. En die heb ik heel goed gekend.
Aha.
Daar ben ik heel vaak geweest.
En wat werd daar gemaakt?
Van strijkgaren, tweed, jongens en heren bovenkleding.
Aha.
Tweed. Dus daar kwam de wol binnen, geschoren van het schaap. Met alle viezigheid van de wei eraan en van het schaap. Werd gewassen.
Ja.
Dat werd gesponnen, neem ik aan. Of eerst geverfd, de volgorde weet ik niet exact. Eerst geverfd, gesponnen tot raden en geweven tot prachtige stoffen.
Aha.
En en die stoffen die werden opgerold op zo'n groot kartonnen, lang stuk karton. Werden die opgerold en die lagen in de zo'n atelier, lagen die helemaal op planken. Klaar.
Ja.
Ik kan me dat nog heel goed herinneren. Ik heb het ergens opgeschreven. De stalenkamer was dat. En daar lagen ook allemaal kleine stukjes geknipt per soort. En daar werd dan twee keer per jaar een collectie uitgemaakt. Een zomer- en een wintercollectie. Daar was ik verder helemaal niet bij, maar...
Dat hoorde ook nog bij het werk van de fabriek, dat die stoffen helemaal werden verwerkt tot die bovenkleding.
Nee.
Dat deden ze weer ergens anders.
Dat werd ergens anders.
Ja.
Dus het ging er aan een meter uit. En de wol kwam ruw van het schaap binnen, het ging er aan een meter uit.
En weet je of dat 100% wol was?
Ja, dat denk ik voor een groot gedeelte zeker.
Ja. Nou. En weet je ook waar die wol vandaan kwam?
Ja, noem maar op. Schotland, Ierland.
Ja, het was geen Nederlandse wol, hè?
Nee, dat denk ik niet.
Nee.
Dat heb ik nooit gehoord.
Nee.
Maar misschien ook uit Europa zelf ergens, ja. Mm-hmm. Mijn vader ging op stap voor wol. Voor klanten, ja.
Je bedoelt op stap?
Op reis.
Ja, om de
wol in te kopen.
Ja,
om te kijken van wat... je wilt natuurlijk zien en voelen. En,
En was jouw vader ook vrijwillig, zeg maar, uit de binnenstad van Tilburg dan verhuisd naar dat nieuwe pand? Was het op zijn...
Nee, daar hebben ze gekocht. Die hebben mijn grootvader en zijn broer gekocht.
Ja.
Al voor de Tweede Wereldoorlog.
Oké.
Ja. En in de jaren 50 is die bouw begonnen, waarschijnlijk later vanwege de oorlog, lijkt mij.
Ja.
En eigenlijk was dat veel beter, want in de binnenstad was het veel te krap.
Ja.
En is toen die fabriek in de binnenstad, wat nu het textielmuseum is, is dat toen...
Die is verkocht aan een andere fabriek, twee zelfs.
Oh zo.
Niet genoteerd. Ja, dat is verkocht, daar zijn ze helemaal uitgegaan. Ja. Het complex bleef Mommerscomplex heten, uiteindelijk. Ik ken alleen de fabriek aan de Krijvenstraat. Ja. Dat is de enige die ik gekend heb.
Je hebt ook nog die geur natuurlijk van die wol.
Geur, lawaai.
Ja.
Helemaal voor de geest aan.
Ja. Grappig, ja.
Prachtige fabriek.
Ja. Had je er ook toen echt iets mee? Dat je echt het mooi vond?
Het was van je vader, van je familie.
Ja.
Daar ben je trots op.
Mm-hmm.
Het was een zogenaamde Yorkshire textielfabriek. Daar kun je het mee vergelijken. Die heeft ook heel die discipline van de wol, van het schaap, tot aan de meter dat het eruit gaat.
Ja.
Alles was aanwezig. En dat ging achter, kwam erin. En voor lagen die mooie stoffen.
En die werden geweven. Dat werden ook weefmachines.
Ja. En dat was een hal. Immens. Ja. En daar stonden 130 van die machines.
Ja.
En als die weefden, dan verging de wereld.
Ja.
Zo kabaal.
Die mensen waren volgens mij ook allemaal rond hun 50ste helemaal doof. Nou,
het zou me goed voor kunnen stellen.
Ja. Ja.
En dan zag je die spoelen op en neer gaan. Maar dat één zo'n ding was misschien wel 10 meter breed.
Ja.
En dan ging dat helemaal zo. En dan hup. Ja. En dat ging heel snel.
Ja.
Ik kan me heel goed herinneren.
En ging er ook wel eens wat mis, of weet je dat niet?
Nee, dat weet ik niet, maar dat zal wel.
Ja,
waar niet?
Ja.
En dan was een klein kamertje van een verfmeester. Die had allerlei kleuren en ik weet niet precies wat hij daar deed. Ja, het is natuurlijk verschrikkelijk lang geleden.
Ja.
Dat kan ik me ook nog herinneren. Maar ik kan me de hele fabriek eigenlijk goed herinneren.
Ja. Ja, je had natuurlijk allemaal taakverdelingen, de een...
Er werkte op een gegeven moment 350 mensen ooit.
Zo.
Mannen en vrouwen.
Ja.
Stoppage bijvoorbeeld. Dus als een lap geweven was, maar hier en daar was iets niet goed. Er waren stopsers bezig om dat kleine foutje te herstellen.
Nou, dat heeft mijn schoonmoeder en haar moeder deden dat. En toen mijn... De moeder van mijn schoonmoeder, dus de oma van mijn man... Toen, die werd op een gegeven moment dement en die zat dus de hele dag met haar hand op de tafel dus te voelen naar foutjes en om ze dus te repareren. Ja, dat was echt helemaal haar automatisme waar ze toen inderdaad in haar dementie in terug ging.
Ja, naar vroeger.
Mijn schoonmoeder en haar zusters die hebben inderdaad ook, dan namen ze inderdaad ook... stof mee naar huis en dat werd dan bij hun ook thuis gedaan. Ik weet niet of ze dus voor mommers hebben gewerkt. Zal ik nog eens navragen. Maar er waren hier zoveel fabrieken toen. Ja.
Ik heb wel eens gehoord dat er ooit 45 waren.
Ik heb gevonden in, maar dat is al lang geleden. Wat heb ik nou net gezegd? 145.
Ja, het waren er echt heel veel. Ja. Maar dan telden
lang geleden,
ook de hele kleine in-huis...
Ja,
thuisververs. Ja, de thuisververs.
In 1880, dus dat is wel heel lang geleden.
En de thuisververs, want wat jij net vertelt is natuurlijk heel groot. Maar daarvoor werden het in kleine stukjes ook gedaan.
Zo is dat begonnen.
Ja.
Ja.
Mooi.
Ik ben jaloers.
dat je dat
me heerlijk dat je als kind, dat je zo'n proces, dat je dat zo eigen is. En dat je dat zo ziet en dat je daar zulke mooie herinneringen aan hebt.
Ja.
Het lijkt me echt heel erg mooi.
Ja, dat was het ook. En werkt ook de hele familie in de fabriek?
Nee, helemaal niet. Alleen mijn vader. Alleen mijn vader.
Oh, oké. Okay.
Ja, die is dus directeur geworden. Zijn vader was dat ook.
Ja.
En in 1965 werd mijn vader directeur. Ja, en natuurlijk waren wij als gezin trots op die fabriek.
Ja. Ja.
Het was ook een hele mooie fabriek. En op zaterdagen soms kwamen wij daar wel eens, want dan werkte hij officieel niet. Maar nam hij een auto vol kinderen mee en dan mochten wij verstoppertje gaan spelen.
Oh, wat leuk.
Ja. In het balenmagazijn.
Ah,
ja. Bij de Ruwehol.
Ja, dan mocht de Ruwehol. Die zit daar ingepakt in zulke balen. En dan
en lekker zacht natuurlijk ook, hè?
Ja.
Lekker ruikend.
Ja.
En kon je erop klimmen of wat deed je ermee?
Ja, opklimmen en je verstoppen.
Ja.
En iemand moest zoeken.
Wauw. Fantastisch, hè?
Ja.
Dus jij zei, in 65 werd jouw vader directeur.
Ja.
En is hij dat tot zijn pensioen kunnen blijven doen?
Nee, want op een gegeven moment ging het dus slechter in de textielindustrie. Ja. Het strijkgaren is dus voor grovere stoffen, voor tweed, van die Leidse duffels, die houtstoutjassen, dat soort materiaal. En op een gegeven moment kwam dus het kamgaren opzetten. Dat is dus een fijnere wol waar je nu een pak van zou kopen.
Ja, ja.
En jeans.
Ah, jeans.
Dat denk ik ook. En ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat steeds meer huizen centrale verwarming hadden. Dat dus die dikke stof gewoon te warm was.
Ja. Aha, ja.
En dus was het heel, werd het moeilijker
om
klanten te vinden. Je zou eventueel de fabriek om moeten bouwen voor kamgaren, voor die andere stof, maar daar hebben ze niet voor gekozen. Ja, dat zou zo'n enorme kostenpost zijn. Dan moeten alle machines vervangen worden.
Ja. En dan kwamen natuurlijk ook steeds goedkopere stoffen op de markt.
Maar misschien iets later, maar ja, ook. Ja, en op een gegeven moment is hij eruit moeten gaan. En dat is een heel vervelend proces geweest. En jaren later is de fabriek in een faillissement geëindigd. Dat is voor hem een drama geweest.
Ja. Ja, triest, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja. Het is ook echt een familieding, hè. Wat natuurlijk al zo lang in de familie is geweest. Ja. En dat het dan ook niet meer gaat. Het lukt dan gewoon
niet
meer.
Nou, kan natuurlijk de tijd veranderen. Ja, maar het is natuurlijk altijd sneu. Het is altijd heel verdrietig. Ja, dat is voor hem een hele moeilijke periode geweest. Hij praat er ook niet echt makkelijk over.
Ah.
Ja, maar ja.
Ja. En hoe oud was hij toen ongeveer?
Ik denk nog net geen 60.
Oh.
Ja.
En heeft hij daarna nog weer iets? Is hij daarna nog iets anders gaan doen ook? Nee.
Hij is wat gaan studeren en wat clubjes en hij is niet meer gaan werken.
Nee.
Nee.
En in die tijd waren er nog wel wat.
Nou,
fabrieken, maar weinig.
Heel weinig, hoor.
Ja, dus jullie waren echt een van de laatste eigenlijk.
Ja, Mobbers was een van de laatste.
Want je had wel de AB-fabriek, de dekens.
Ja, maar een hele andere tak van textiel.
Ja, ja.
Prachtige dekens. Maar
had hij daar ook contact mee?
Nee. Ik denk het wel, maar niet. Het was niet een vergelijkbare fabriek.
Nee.
Maar ook een hele grote.
En leverde hij ook, toen het allemaal nog goed draaide, ook aan het buitenland? Of was het echt de markt voor Nederland?
Nee, ook aan het buitenland.
Ja.
Ja.
En denk ook aan het leger in...
Dat denk ik ook, maar dat weet ik niet heel zeker. Dat heb ik ook niet uitgezocht. Maar hij ging dus heel vaak op reis naar allerlei landen in West-Europa, maar ook in de Verenigde Staten. Het Midden-Oosten is hij ook geweest. Ook een handelsreis in het Verre Oosten, Japan, Hongkong, Nieuw-Zeeland. En hij ging naar beurzen voor dessins. Dan ging hij samen met een dessinateur. Dus of dessinateurs.
Ja. Ja.
Hij bezocht ook internationale wolcongressen. Die waren ook in West-Europa, maar die zijn ook in Zuid-Amerika geweest. En hij sprak ontzettend goed zijn talen. Dus, en hij ontmoette heel graag mensen. Die twee dingen zijn voor hem heel belangrijk geweest.
Ja.
Mensen ontmoeten in zijn leven.
Ja.
welke afkomst ook, wat je doet ook, maakt niet uit. Was geïnteresseerd in mensen. Hij kende ook iedereen die er werkte. En hij sprak zijn talen. Dus ja.
Ja, dat was natuurlijk de ideale baan voor hem eigenlijk.
Ja, ja en nee. Maar dit gedeelte was wel heel interessant voor hem. En hij was natuurlijk heel gemotiveerd om een familiebedrijf verder te helpen.
Ja.
En, maar hij had het misschien, als die fabriek er niet was geweest en de familie heel iets anders willen doen.
Ja.
Ja. Maar die fabriek was er.
Ja, ja, ja.
Ja.
Ja,
ja. Mooi.
Ja.
En werd er ook wel eens iets van wol mee naar huis genomen? Dat het
heel soms. Nou, we hebben ooit allemaal, ik ben de oudste van 5, allemaal een broek gehad van een lab van de fabriek. Ah. Die is gemaakt door een naaister.
Nou, oh ja.
Kriebelde als een tier. Ja. En, dus dan moest er majo onder of voering.
Ja, dan wordt het lekker warm.
Donnekel was dat, van die kleine spikkeltjes. Ik weet het nog zo goed.
Ja. Ja.
En ik heb zelf wel zo'n niet een knotwol, maar zo'n, dat zit zo'n koker in. Ja. En dan zo'n wol erop.
Ja. Ja.
Meegenomen naar een vest van gebreid, in de natuurkleur.
Oh.
Maar dat kriebelde dus ook. En dat hing heel zwaar als het nat werd.
Ja. Ja.
Ja. Ja. Maar dat kan ik me ook herinneren. Ik heb in ieder geval nog een foto van, dat weet ik. Ja, en wol is dus gewoon... we zijn er helemaal mee opgegroeid, hè? Wol, dus als je iets koopt, moet het wol zijn.
Ja, natuurlijk.
Of je kijkt waar het vandaan komt.
Ja.
Ja, of puur katoen. Dat soort materiaal zijn natuurlijk heel belangrijk.
Ja.
Ja. Ja.
Ja.
Ja.
Voor mij minstens. Ja.
Ja, en als je daar ook mee gewerkt hebt en je mee opgegroeid, je kent het, dan zie je ook het verschil.
Ja,
je,
absoluut.
Ja, de kwaliteit ervan. Ja,
van kilometers afstand.
Ja.
Ja.
Ja. Mooi. Prachtig verhaal.
Ja. En het is jammer dat het er niemand is.
Ja, zeker.
Ja.
Zeker. En we hebben jou natuurlijk hier in de winkel ontmoet.
Ja.
Toen kwam je met jouw zus. Maak jij nu ook nog dingen van wol?
Ik maak zelf niets van wol. Ik wil wel heel graag het breien weer oppakken. En sowieso beter leren. Want ik kan eigenlijk helemaal niet heel goed breien. Ik zit in een handwerkclubje. En ik borduur vooral. Ik ben net met een nieuw borduurwerk begonnen. Dat gaat echt heel lang duren. Want het is op donkerblauw linnen.
Oh,
met crème-kleurig zijde. Ik heb pas zo'n stukje gedaan.
Oh, dus. Alleen maar crème kleurig.
Ja,
helemaal.
Ja.
Ja.
Dus,
heeft maar dat ook een bepaalde naam? Want ik ken niet van blackwork, maar dat is dan zwart op wit. Is dit ook zoiets?
Of? Nee, dat is niet een bepaalde. Nee, dat is gewoon van een merk, een patroon.
Oké.
Ja.
Ja.
En ik heb wel gezegd, als dat klaar is, dan wil ik toch weer iets gaan breien. Want in een handwerkclubje mag je in feite natuurlijk doen wat je wil.
Mm-hmm. Ja.
En er zit er één bij die heel goed kan breien.
Ah, kijk.
Ja.
Dus dan heb je ook een beetje hulp. Of,
Ja. Dan kan ik ook hier komen.
Ja, zeker. Zeker.
Ja.
Leuk. En jij bent echt geboren en getogen Tilburgse dus.
Ja,
helemaal. En, maar nu woon je net erbuiten.
Nee, in Franklaan.
Oh, je woont hier nog steeds. Vlakbaan. Oh, kijk. Ja, het is echt jouw stad.
Ja.
En je hebt het ook heel...
Ik heb al even in Riel gewoond, maar dat is heel lang geleden. Ja, ik ben in Tilburg gebleven.
Ja.
Zo is het gelopen.
Ja.
Het is prima hoor, er is niks mis met Tilburg.
Nee.
En ik denk dat Tilburg zich heel goed herpakt heeft en ontwikkeld heeft na het einde van de textielindustrie.
Ja, want er is natuurlijk wel toen een moeilijke periode voor Tilburg aangebroken. Hè?
Ja.
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 Veel werkloosheid natuurlijk.
Ja,
mensen die,
ja. Ik moet zeggen dat ik het me zelfs nog herinner dat de fabrieken dicht gingen en zo.
Ja. Daar,
want ik ben van 76, dus dat is echt net erna. En ik weet nog...
Ja, toen was het nog bezig hoor.
Ja, precies. Dus ik weet ook gewoon nog dat inderdaad dat fabrieken dicht gingen. Dat ook dat ze afgebroken werden en zo.
Ja.
Maar het is eigenlijk heel grappig, want mensen die hier komen, die gaan dan ook heel vaak even naar het textielmuseum. En dan zeggen, die Tilburg zullen wel trots zijn op hun wolachtergrond. En er zal wel heel veel met wol zijn. Maar eigenlijk is het in Tilburg heel weinig. Je hebt natuurlijk het textielmuseum. Maar
nu bedoel je, nu is
op dit
het
moment,
weinig.
Ja. Dus dat, ik heb niet het idee dat mensen daar... Ja, jij vertelt er nu heel mooi over. Maar voor de rest kom ik dat heel weinig tegen, dat mensen daar... Ja, toch nog met trots over vertellen van hoe mooi dat was. Dat het zo bij Tilburg hoort.
Wat ik ervan merk, want ik ben ook geboren en getogen Tilburgs. Mijn ouders dan weliswaar niet. Maar is dat het is natuurlijk wel altijd heel hard werken geweest. Hè? En Tilburgers zijn, wat dat betreft, het is echt een stad van werkers.
Absoluut,
en,
ja.
En dus mensen ja, zien, hebben een, hè, dat verval en pakken daarna gewoon de draad weer op en gaan verder. En normaal, hè, want Tilburgers kunnen heel goed mauwen over alles. Maar dat doen we zodat we daarna weer door kunnen. Dat we inderdaad denken van oké, okay, nou ja, dat is balen. En dan zullen we dan ook nog wel 10 jaar over. Of 10, 50, maakt niet uit. Maar we gaan wel door en blijven er niet in hangen. Dus ik denk dat dat misschien ook wel een beetje is. Maar dat is mijn ervaring. Hè? Ik weet niet of dat voor jou ook herkenbaar is.
Ja, Tilburg heeft zich gewoon geweldig ontwikkeld daarna. Ja. Er is heel veel voor teruggekomen. Heel veel studenten, noem maar op. Het spoorgebied wat helemaal open is gekomen. Dat is natuurlijk toch later dan gebeurd.
Ja.
Maar hoe geweldig is dat? Ja.
Bij de haven nu, dat is
helemaal fantastisch. Heel erg leuk.
Ja,
ik kan me niet herinneren dat ik als kind ooit bij de Pisa-avond ben geweest. Nauwelijks.
Nee, inderdaad.
En dat is nu heel erg
leuk. Daar wilde je gewoon niet komen.
Nee.
Ik heb er op kamers gewoond. Nee.
Ja.
Nee, Tilburg.
En wat is er met de fabriek verder gebeurd? Want
de fabriek is gesloten in.
Maar het gebouw zelf?
Is afgebroken in 2006 volgens mij.
Oh.
Ja.
Ja. En zijn woningen voor in de plaats gekomen? Of?
Nou, een soort bedrijfs. Een gebouw met bedrijfsunits.
Oh.
Volgens mij.
Ja.
Ik ben wel gaan kijken toen de fabriekstoren werd neergehaald.
Ja.
Dat heb ik gezien. Dat weet ik niet precies, meneer. Het was iets later volgens mij. En dat is weg, maar de oude fabriek staat er nog en die is natuurlijk toch, dat gebouw is ook het interessantste.
Maar de torens, dat was voor de stoommachines of?
Ja.
Ze hebben ook echt stoommachines.
Ja, want bij het textielmuseum staat ook een toren.
Ja, er hebben heel veel torens in Tilburg gestaan.
Ja. Zeker. En heel veel omgegooid.
Ja, heel veel is verdwenen ook.
Zo. Ja, want als je nou bijvoorbeeld, je hebt van die oude straten in de binnenstad. En dan zie je oude huizen. En dan in één keer zie je een stukje nieuwe huizen. Nieuwe, veel nieuwere huizen. Ja, en dan weer oude. Nou, daar heeft een fabriek staan.
Daar zal een fabriek, ja.
Ja, en er is een nieuwe wijk gebouwd. En zo stikt het ervan.
Ja.
Ik weet nog dat ik op de lagere school zat. En bij ons in de straat van de school. Ik zat op de school in het... In het centrum, in de Korte Schijfstraat. Zit een lange Schijfstraat? Lange. Ja, maakt niet uit. Waar daar? Bij de schoolstraat. En toen inderdaad, toen ik daar naar de kleuterschool ging, toen stond daar nog een fabriek. Ja, en inmiddels staan er al heel lang appartementjes.
Ja.
Dus begin van de Tuinstraat. En,
dat klopt.
Maar ik herinner me die fabriek
tegenover Odulfus.
Ja. Dus daar herinner ik me echt nog heel erg goed, ja. Dat die dus inderdaad op een gegeven moment neergehaald werd en zo. Ja.
Ja.
Wat een mooi verhaal voor een niet-Tilburgse. Is het toch heel interessant om te horen. Zo leuk dat hier een clubje ontstaat van Tilburgers van ons stadje. En Lonneke en ik zitten zo van...
En ik ook
hoor. Gezellig, maar...
Nou, het is gewoon heel erg leuk dat het textielmuseum ook ontstaan is.
Ja.
Dat is natuurlijk niet daar begonnen. Dat is begonnen op de Gasthuisring.
Aha.
Oh ja, dat klopt. Tegenover waar Iris woonde.
Heel mooi groot huis, wat er nog staat.
Ja.
En veel later naar het Mommerscomplex. Ja, dat is daarvoor verbouwd. En daar zit het prachtig. Prachtig.
Ja,
het is ook een fantastisch museum. Ja.
Zeker echt een aanrader.
Ja.
Om naartoe te
mensen dit horen. Ja.
Maar ook leuk voor jou dat het ontstaan van eigenlijk van die fabriek, dat waar je geboren bent, dat nu ook echt die bestemming heeft gekregen, dat het wol is. Dus voor jou is het wel ook echt een stukje
geschiedenis
van jezelf.
Ik ben ook vriend van het museum.
Kan me voorstellen.
Ja, mijn moeder ook. Maar wat daar tegenwoordig gemaakt wordt, dat lijkt in niets op wat er vroeger gemaakt wordt. Daar zijn zoveel gekke materialen en technieken. Ja. Prachtig.
Ja,
dat is echt heel leuk.
Ja.
Aanrader.
Ja.
Om naartoe te gaan.
Oké, nou. Had je nog iets anders wat je nog kwijt wil? Of,
nee, wol blijft belangrijk.
Ja.
Wol is waardevol.
Juist.
Ja. Nou, heel erg bedankt voor je verhaal.
Graag gedaan.
Ja. Heel fijn dat je langskwam. En dan gaan wij afronden. Dan kijken we altijd naar Monique, want die is van de afronding.
Ah, ja, dan moet ik weer even iets gaan verzinnen. Beatrice, hartstikke bedankt voor jouw komst. Het was erg leuk om je te ontvangen. Het smaakt naar meer om misschien nog vaker een gast te krijgen, want ik vind het erg leuk. Lonneke, bedankt voor de sfeer met je kaarsje. En natuurlijk de andere twee dames ook. En wij, je hoort ons weer wel een keer over 2 weken. Houdoe!
Houdoe! Houdoe!
Fijn dat je luisterde naar In het Wolatelier. Je kunt ons volgen en als je drukt op volgen, dan zullen wij zorgen dat jij weet wanneer de volgende podcast online komt. Je kunt ook via Insta een berichtje naar ons sturen. En wie weet, behandelen wij jouw vraag of berichtje wel in de volgende podcast. Tot de volgende keer in het Wolatelier.